Dit is de thuiswedstrijd. Een uur mensen op hun praatstoel onder het motto enige diepgang is nooit weg. Te gast zijn bewoners van de Bollenstreek en mensen die zich met de streek verbonden voelen. Zij kiezen hun muziek en wij kiezen de richting van het gesprek. De thuiswedstrijd wordt vandaag gemaakt door Bart Weijers. En vandaag is Hillegommer Gerard Brom onze gast. Welkom Gerard.
Dank je.
Leuk dat je er bent. Ik klap uit de school als ik zeg dat dit mijn eerste thuiswedstrijd wordt.
Ja, dat voor mij ook, dus dat scheelt wel.
Voor jou ook, dat scheelt. Maar ik maak al 8 jaar Bollensteek-ondernemers, dus dat gaat ons allebei vast lukken. Het idee van dit programma is dat we praten met mensen die in de streek, en dan specifiek in mijn geval richt ik mij op Hillegom, een maatschappelijke betekenis gehad hebben. Nou, die heb jij wel gehad, hè, want recentelijk een koninklijke onderscheiding gekregen.
Ja, ja,
voor allerlei activiteiten. Maar misschien mogen we eerst even naar zeg maar, ja, het begin van jouw levensweg pakken. Waar stond je wieg en wat is er pakweg de eerste 20 jaar gebeurd?
Nou, mijn wieg stond in Valkenswaard bij onder Eindhoven, dus tegen de Belgische grens aan. Ja. Daar ben ik geboren en ook wel getogen. Mm-hmm. Ik kom uit een gezin van 7 kinderen. Er zitten 3 onder mij en 3 boven
mij.
Kijk
eens, mooi in het midden.
We waren echt een arbeidersgezin, hè, dus er moest echt hard gewerkt worden en geen flauwekul, zoals dat heet. Dus ik ben na mijn bewaarschool, zoals dat toen nog heette, lagere school, ben ik naar de LTS toegegaan. En die was toen meteen, beroepskeuze was al meteen bij 12 jaar. Hè, dus,
kijk eens aan.
Je ging de metaal in, zoals dat toen.
Had je zelf een keuze of was het een beetje
dat was wel
de LTS?
Papa zei, jij gaat naar de LTS.
Dat was in die tijd zo, hè?
Ja. Nou, op de LTS hebben ze nog geprobeerd mij naar de MTS te krijgen. Maar mijn vader zei, de een gaat naar de DAF en de ander gaat naar Philips. Dus ik was aan de beurt voor Philips.
Oké.
Okay. Ja. Dus uiteindelijk op de Philips bedrijfsschool terechtgekomen.
Ja.
En daar gereeds gemaakt geweest.
Oké. Okay.
En dat heb ik tot mijn diensttijd ook gedaan.
Oké. Okay. Wat was je eerste baan?
Nou, mijn eerste baan was dat mijn vader mijn arbeidscontract tekende toen ik 14 jaar was bij Philips.
Zo.
En dan ging je naar de Philips bedrijfsschool, maar dan had je al een arbeidscontract.
Oké. Okay.
En ik ben bij Philips in 1967 begonnen als gereedschapmaker.
Ja.
En dat was eigenlijk wel mijn echte eerste baan.
Oké. Okay. En hoe lang heb je dat gedaan, gereedschap maken?
Dat heb ik tot mijn diensttijd gedaan. Dat was in 2000. En toen ben ik in militaire dienst gegaan. En daar ben ik vliegtuigmaker geworden. Okay. All places. Maar goed, ik heb overigens nooit een vliegtuig aan gewerkt. Maar ik ben wel opgeleid vliegtuigmaker.
Was dat in de tijd nog dat je verplicht in dienst moest?
Ja, ik moest nog verplicht in militaire dienst.
Want je was de 4e in het gezin. Dus dan zou je haar zeggen, dan word je al vrijgesteld.
Ja, maar mijn broer, mijn oudste broer, die had ooit voor priester gestudeerd. Ah. En die was teruggekomen. En die had een kleine aandoening aan zijn zitvlak. En die werd
afgekeurd.
Na 5 dagen in militaire dienst geweest te zijn, afgekeurd. En toen zei hij tegen mij, dan mag jij lekker.
Oké, okay, dus toen moesten die andere 3 nog?
Nee, er moesten er nog 3 en ik had nog een boer boven mij, dus ik was de 3e.
Oh,
dus
zo.
Ik moest dan sowieso.
Oké, okay. Ja. En heb je het naar je zin gehad in dienst?
Ja, ik heb een uitstekende militaire diensttijd gehad.
Okay.
Ik ben de eerste 3 maanden in Loosdrecht geweest en daar ontdekte ik heel snel dat je daar kon zeilen.
Ja.
Ik had nog nooit een zeilboot van binnen mm-hmm. gezien. Maar er was een jongen die daar was, die dat was weer een Nederlands kampioen zeilen. Die heeft me toen elke dag meegenomen na dienst. Dus vanaf 4 uur mocht ik op Loosdrechtsplassen zeilen. Ja. Dus ik heb een heerlijke periode gehad.
Veel mensen die in dienst gaan, die ook levert los avonds natuurlijk. Maar toch ook wel een categorie die nog wat met studie deed. Was dat bij jou ook het geval?
Ja, dat heb ik. Ja, dat was redelijk uitzonderlijk. Want toen ik in Den Helder kwam, zei ik tegen die commandant, ik wil eigenlijk een avondschool verder afmaken.
Mm-hmm.
Toen zei hij, daar geloof ik niks van, maar je mag het proberen. En ik ben toen liftend vanuit de kooi, vliegveld de kooi, naar de school toe gegaan. En de eerste avond nam de commandant me mee. Die heeft me voor de school afgezet. Ik ben er binnen gegaan en toen reed hij pas weer weg.
Okay.
En ik ben vanaf dat moment ook elke avond naar die avondschool geweest.
Hij moest wel weten dat je zeker weten dat je.
Ja, hij wilde dat zeker weten.
En wat leerde je daar?
Ik zat op de opleiding Natuur en Wiskunde. Van leraar Natuur en Wiskunde. Dus ik ben in Alkmaar ben ik uiteindelijk afgestudeerd. En of na mijn militaire dienst ben ik blijven hangen in Alkmaar.
Ja.
Omdat ik daar dat jaar af wilde maken. En toen werkte ik bij Philips in Alkmaar.
Ja.
En die zeiden na 14 dagen dat ik wel een huis kon krijgen.
En, dat was wel heel interessant in die tijd.
Ja, dat was een enorm.
Want dan hebben we het over welk jaar ongeveer?
Dan hebben we het over, ja, al heel lang geleden natuurlijk. Dan hebben we het over 1972.
Kijk eens aan, 1972. Ja, want woningnood kennen we natuurlijk gewoon sinds de Tweede Wereldoorlog, ja, hè, nog steeds.
Dat was enorm. Ik bedoel, dat was vreselijk. En het grap is dat hij na een week zei mijn baas in één keer, ja, maar je moet wel getrouwd zijn.
Oké.
En toen zei hij tegen Mark even bellen. En toen heb ik mijn toekomstige vrouw gebeld. Ik zeg, wij moeten trouwen. En toen zei ze ja meteen.
Oké.
Dat is ook wel belangrijk trouwens. En toen zijn we ook een maand later getrouwd.
Was dat apart huwelijksaanzoek toen via de telefoon?
Ja, dat kun je wel zeggen. Ja,
en maar, dat er ook nog bij zetten voor boete.
Ja, ja, dat was ook grappig.
Dus je kon altijd zeggen, het was een bordje.
Ja.
Alleen had het andere betekenis.
Ja, dat gebeurde wel toen ik thuis kwam. Mijn moeder zei, ik heb het altijd wel gezegd. Maar daar is niks aan de hand.
Leuk. En toen zijn jullie in de regio, wat is het, Alkmaar gaan wonen?
Ja, ze zijn eerst in Alkmaar gaan wonen. Mm-hmm. En eerst ben ik zelf weer bekaamd gezeten in Heiloo, maar daarna in Alkmaar.
Ja.
Ook is een heel plezierige stad om te wonen. Dat is heel, heel plezierig.
Ja.
En toen ik een keer de leraaropleiding klaar was, ben ik begonnen met de dagopleiding pedagogie. Dan moest je ook een stageplek hebben. En toen heb ik in de Weerdebrodus LTS.
Maar terwijl je die dagopleiding deed, werkte je nog bij Philips?
Of, nee, toen was ik al bij Philips. Net ben ik weggegaan.
Oh, was je wel. Oké. Okay. Ja. En van waar de keuze naar leraar worden?
Ja, dat had ik al heel vroeg, dat ik dat graag wilde. Ja. En ik vond het ook wel een leuk vak. En, dus ik heb er ook wel heel veel lol gedaan.
Oké. Okay. Ja. En wat heb je zoal gedaan in het onderwijs?
Nou, ik ben... In 1975 had ik gesolliciteerd bij KTS in Voorhout.
Ja. Yeah.
Dus dat is ook in deze streek.
Ja, zeker. En daar zitten er vlakbij.
Daar hebben we vlakbij, dat klopt inderdaad. Yeah. Nou ja, zelfs hiernaast tegenwoordig.
Ja.
Dus ik heb, ik heb 5 jaar op de KTS in Voorhout gewerkt met heel veel lol.
Mm-hmm.
En toen ik daar, toen ik daar rondliep, toen moest ik nog opereren vanuit Alkmaar naar Voorhout toe. Dat was best een afstand.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment zei die directeur tegen mij, bevalt het je hier een beetje? Ik zei, nou, bevalt me uitstekend. Alleen die reis is wel heel ver.
Mm-hmm.
Nou, zeg ik, dan kom je toch hier wonen? Toen heb ik een jaar in de oude BNS gewoond.
Okay.
Samen met mijn vrouw. Dus yeah. Het eerste echtpaar die tussen de broeders in woonde.
Okay.
En daar zijn ook wel bijzondere vriendschappen uit ontstaan.
Yeah.
Dus ik ben later heen ook, Theo Blokland is nog steeds een goede vriend van mij. We komen nog elke maand even bij elkaar. Dus we hebben wel een leuke vriendschap over.
Okay. En toch op een gegeven moment dan ook hier een huis gevonden?
Ja, toen had ik al een huis gekocht, maar dan moest ik een jaar op wachten.
Dus, oh, zo meneer. Ja. Ja, ja. En al die arbeidszaam leven, want we weten dat je inmiddels gepensioneerd bent, in het onderwijs gebleven?
Nee, niet helemaal. Ik ben, in 1980 ben ik naar Zwitserland verhuisd. Ben ik hoofd van de afdeling onderwijs geweest van het Nederlands Astmacentrum in Davos.
Ja.
En we hebben heel veel lol, heel veel plezier gehad ook. Dus een prachtige baan ook en ook een prachtige omgeving.
Dus in plaats van leraar werd je...
Hoofd van het onderwijs gaf ik gewoon les hoor.
Dus ja, zo was ook een onderwijsgevende functie.
Ja, okay. Klein schooltje, heel plezierig.
Okay.
Daar heb ik ook wel behoorlijk wat contact op gedaan in Davos. Dus ik heb ooit de borrels georganiseerd voor het World Economic Forum.
Ja.
Dus ik had leuke dingen gedaan.
Ja.
En in 1986 wilde ik eigenlijk wel terug naar Nederland toe. Ben zoekende geweest en toen kwam een buurman van mij uit Hillegom, André van den Poel, misschien ken je hem.
Nee.
Die kwam bij mij langs en die logeerde in Davos. En die zei de laatste dag, mijn baas wil een keer met je praten.
Oké. Okay.
En dat was een uitgeverij. En ben ik een week later bij de uitgeverij langs gegaan. En een gesprek van een dag. En toen zei de directeur, je bent een echte uitgever. Toen ben ik uitgever geworden.
Oké, okay. Ik ga hier even eventjes afbreken, want anders hebben we in no time je hele levensloop gehad. Ik pak hem straks even bij Davos op, want daar zit natuurlijk toch... Een verhaal achter, hè, dat daarvoor. Maar we gaan eerst even naar wat muziek luisteren. We hebben gevraagd of je wat muziekwensen mee zou willen nemen. Nou kijk ik even naar Pieter Ottervanger, onze technische man, wat het eerste nummer is wat hij geweten heeft staan. Goed, we gaan dus luisteren naar de KTV met de titel Summertime. Had je daar nog een toelichting bij?
Ja, dat komt uiteindelijk bij Gershwin vandaan.
Ja.
Dat was iets wat ik op de LTS vroeger, een hele enthousiaste muziekleraar, maakte ons echt enthousiast op die school. Dat vond ik al bijzonder, want tegenwoordig werd er geen muziekles meer gegeven op de LTS.
Klopt.
Maar toen wel.
Mm-hmm.
Dat was echt zo'n leraar die ons wist te inspireren om ook naar muziek te luisteren.
Leuk, we gaan luisteren.
Oh,
Vandaag is onze gast in de thuiswedstrijd Gerard Brom uit Hillegom. We hebben met Gerard inmiddels een beetje zijn levensloop doorgelopen. Mag ik vragen hoe oud je bent, Gerard?
Ik ben nu 74.
74, ja. Kijk eens aan. Dus je bent alweer een paar jaartjes met pensioen.
Ja, ik ben een aantal jaren met pensioen.
Ik pak even de draad op. We waren ongeveer gebleven bij dat je hoofd van de afdeling onderwijs werd van het Astma Centrum in Davos. Ik heb daar zelf, zeker niet zo intensief als jij natuurlijk, maar zelf ook iets mee van doen gehad. Ik heb twee dochters die allebei zeker als kind heel erg astmatisch waren, waarvan er eentje op de lijst stond om naar voor te gaan. Dat is er uiteindelijk nooit van gekomen. Gelukkig zou ik haar zeggen.
Zonde.
Ja, misschien aan de ene kant zonde, kan ik me voorstellen als je die bij. Maar aan de andere kant, als het als ouders, dat het toch niet nodig, niet noodzakelijk is. Is wel lekker als ze bij je blijven natuurlijk.
Ja, maar...
Maar wat kunnen we zien of wat kunnen we... denken over dat astmacentrum in Davos, in die tijd?
Nou, gelukkig nog steeds, bestaat er nog steeds. Hè? Maar ja. Als ik in mijn tijd denk dat er kinderen binnenkwamen, die zeg maar helemaal niets meer konden, hè? Waar een vader en kind elke dag de trap op moest dragen naar de bovenste dieping van Amsterdam. Mm-hmm. En dat zo'n jongetje in Davos kwam, van 12 jaar, en dat hij zeg maar 2 dagen later de 5 verdiepingen omhoog rende.
Ja, onvoorstelbaar.
Dus dat was, en dat was wel een schok voor die mensen dat ze dan een keer lucht hadden. Ze liepen geen infecties meer op, dus het medicijngebruik kon dramatisch dalen. En vooral voor kinderen die dan heel veel prednison hadden gehad vaak, die dan ook echt dat hamsterkopje hadden, noemen we dat altijd. Ja. Dat die dat ook zeg maar in hun puberteit ook kwijtraakten.
En dus dat kwam dan toch vooral door die slechte lucht hier?
Ja, maar
En de goede lucht daar?
De goede lucht daar. Dus zeg maar relatief hoge druk.
Ja.
De lucht die altijd ververst wordt. En het dal ligt heel bijzonder, waardoor de luchtverversing enorm is. Geen infecties meer. Helemaal geen allergenen in de lucht. Dat scheelt ook heel veel. Dus ook van bloesem en zo hadden ze nauwelijks last. Dus ik moet zeggen, dat was wel een hele gezonde omgeving. Buiten dat, je zit op 1600 meter hoogte. Dan wordt er in ieder geval, gebeurt er iets met je bloed.
Ja.
Omdat je daar, zeg maar, je bouwt dan toch meer rode bloedtoegaampjes op, waardoor de conditie ook ernstig verbetert. Nou is die conditieverbetering, die loopt wel weer een beetje af nadat je in Nederland bent. Maar die mensen hadden wel een enorme boost altijd om daar geweest te zijn.
Ze konden langere tijd hier bivakeren voordat het weer slechter ging.
Ja, ja.
Ja, ja. En vooral kinderen of ook wel volwassenen?
Nou, je vraagt het me aan de juiste. Ik vond altijd dat kinderen het meeste effect hadden in Davos.
Er
is later in wel eens bedacht dat dat niet zo was. Mm-hmm. Maar ik vond dat kinderen altijd het meeste effect hadden in Davos.
Ja, ja. Oké. Okay. En daar zat dus ook een scholing bij. Ja. Die kinderen die gingen daar als het ware gewoon naar school.
Ja, toen ik daar kwam heb ik gezegd van in kinderleven hoort een schoolleven.
Ja.
Dus we bouwen een zo echt mogelijke school na.
Mm-hmm.
En we hadden overigens 18 tot 30 kinderen. En dan hebben we gewoon zeg maar vanaf groep 6 tot en met 5 gymnasium. Mm-hmm. En we hebben gewoon een school met een lesrooster, et cetera. Met huiswerk, alles er gewoon gebouwd. Geprobeerd ook alle therapieën buiten de deur te houden. Dus de arts die kon wel na school afspraken maken, maar niet tijdens school.
Okay.
Nou, dat leefde wel eens wat spanningjes op, maar op zich altijd wel leuk.
Oké. Bijzonder. Heb je nog contact met dat soort kinderen? Hou je contact? Want je hebt toch een bepaalde band, denk ik. Heb je dan nog contacten later? Of verwatert dat toch een beetje?
Ja, we hebben ook een jongen in huis gehad. Hè? Dus die was al langjarig in Davos. Die heeft een jaar of bijna 4 jaar bij ons ook in huis gewoond. Hè? Toen de tijd. Dus daar hebben we nog steeds contact mee.
Mm-hmm.
En er zijn al een aantal patiënten waar ik inderdaad nog even contact mee heb.
Ja, ja.
Maar ik ben direct na Davos, omdat ik in Davos ook wel het een en ander georganiseerd had, en dat was ook niet helemaal vreemd, ben ik ook gevraagd om in de Vereniging Nederland Davos te komen.
Okay.
En dat is een patiëntenorganisatie. Dat was in het begin echt een oude mannen- en vrouwenclub.
Mm-hmm.
En ik heb met name daar een patiëntenvereniging van gemaakt.
Ja, ja.
Dus dat is ook een hele actieve patiëntenvereniging, die overigens nu ook nog steeds heel erg actief is. En wij hebben ons toen de tijd met name ingezet om de hooggebergtebehandeling te behouden. Want de zorgverzekeraars waren ervan overtuigd dat het wel weg mocht. En ik heb al allerlei activiteiten georganiseerd om dat tegen te houden.
Hoe lang heb je dat gedaan? Davos?
Ik heb van 1980 tot 1986 daar gewerkt. Ik heb in 1987 was mijn eerste bestuursvergadering in Davos, notabene.
Ja.
En dat heb ik gedaan tot 2013.
Dus zo ging je weer heen en weer pendelen, want je woonde weer in Nederland.
Ik woon in Nederland en ik ben zo met 3-4 keer per jaar. Wat
ging je naar Davos in Nederland doen? Uitgeverij, zei je?
Toen ben ik in de uitgeverij terechtgekomen.
Oké, en wat voor uitgeverij was dat?
Dat was een educatieve uitgeverij. Dat was toen Spruit, Vermantrum en de Douche uit Leiden.
Mm-hmm.
En nu heet dat Tieme Meulenhof.
Oké, ja, bekende naam, ja.
Ja, okay. Ik heb overigens alleen technische boeken gedaan. Mm-hmm. En dus ik heb echt beroepsonderwijs gedaan. Dus bouwkunde, werkte bouwkunde, elektrotechniek. Okay. Met name die vakken en techniek voor de basisvorming.
Ook en heb je daarmee ook je arbeidszaam leven afgesloten? Of zat er nog wie iets anders achter?
Ja, dat heb ik 14 jaar gedaan. Okay. Dat was heel erg lang. Ja. 14 jaar ben ik weggegaan. Want toen werd het Timmer Meulhof en het hele personeel van Leiden is toen eigenlijk min of meer verdwenen, om het zo maar te zeggen.
Okay. Dus
bij veel uitgeverijen ging. En toen ben ik, zeg maar, heel kort even bij Duneto geweest. En daarna ben ik met met Microweb Edu gestart. Okay. En dat bedrijf faciliteerde organisaties bij het uitgeven. Met name softwarematig.
Okay. Ja. Je hebt wel een hele diverse carrière gehad, hè?
Ja, dus, kun je wel zeggen.
Van gewetenschap maken naar leraar, naar uitgeverij.
Ja.
Heel divers.
Ja.
Maar ja, op enig moment komt aan het arbeidszame leven dan toch een einde. Was dat met 65 of was dat al iets eerder?
Nou, het was eigenlijk, ik ben met mijn 65 inderdaad wel gestopt bij het bedrijf. Maar toen ben ik nog wel met een start-up, met een paar dagen in de week, ben ik even bezig geweest. Maar in 67 ben ik definitief gestopt met werken.
Oké, en toen ben je allerlei leuke dingen gaan doen in wat ze dan noemen het vrijwilligerswerk.
Ja, nou ja, het deed zich toen voor dat in de Hillegom hoorden wij dat de Marijkenschool afgebroken werd.
Ja.
En wij organiseerden altijd een borrel met de buurt. En toen zeiden we gekscherend tegen elkaar, het zou toch prachtig zijn als we hier een park zouden kunnen aanleggen. En toen zei iedereen, dat gaat natuurlijk nooit lukken. Nou, dat was natuurlijk een prachtige uitdaging. En nou, toen hebben we de omgevingswet, die toen net beginnende was, hebben we toen gelezen. En we zijn met de gemeente gaan praten. En ik moet zeggen, die wethouder reageerde eigenlijk wel direct heel plezierig. Mm-hmm. Zo van, ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Buurtinitiatief, burgerparticipatie, et cetera. Nou, al die termen kennen we. We hebben nog wat onderzoek gedaan en een werkgroep geformeerd om dat park te organiseren. Nou, vanuit die werkgroep hebben we ook, zeg maar, de plannen ontwikkeld. Kern met Pit hielp ons om dat ook, zeg maar, tot plan ook te maken. Dus Arcades heeft uiteindelijk het ontwerp gemaakt op basis van een programma van eisen wat door de buurt aangeleverd werd.
Oké, en dat park is er nu? Dat bestaat volop?
Dat bestaat volop.
Functioneert goed? Ja. Ben je er nog bij betrokken?
Ja, ik ben nog steeds voorzitter van de...
Oh, je bent nog steeds voorzitter. Kijk.
Voorzitter van de stichting Julianapark.
Oké, zijn er nog bepaalde activiteiten die jullie organiseren?
Ja, we hebben een jaarplan. Hè. Dus we hebben één keer in de week komt er een groep vrijwilligers, doet het onderhoud van het park. En dat is een hele actieve groep. Daar kunnen we ook altijd wel weer nieuwe mensen gebruiken. Maar dat is wel een hele actieve groep die het hele onderhoud verzorgt. We hebben een club die iets voor ouderen organiseert in een paviljoen om te knutselen. We hebben een heel programma. We gaan nu volgende week gaan we eten met z'n allen in het park.
Dan
nodigen we iedereen uit. Dan kookt iedereen zelf. Dan zetten wij de tafel neer. En we koffie. Een nodige koffieheus uit om dat te regelen met de drank.
Ja, gewoon in de buurt. Dus,
ja, nou, je bent welkom. Nou, de harmonie doet altijd de laatste training in het park. Dat vinden we ook altijd heel leuk. De symfonie is dat trouwens. Ja. Symfonie die dat doet. We hebben, zeg maar, Open Hof Kerk, die organiseert Jeu de Boel in het park. We hebben een kerstborrel, heel uitgebreid met de hele buurt. Kijk, dus we organiseren van alles. En we worden wel steeds meer gevraagd.
Okay.
Dus nu hebben we, misschien kent u het programma Vitalis, dat we gaan bewegen in het park. Dat zijn we nu aan het organiseren.
Okay.
Dus we proberen wel steeds dat soort dingen ook echt te organiseren.
En moet ik me dan voorstellen, bewegen zoals je dat bijvoorbeeld in China hebt, dat ze in de park en ochtends, of nou we eigenlijk zo een delen
dat
door.
Ja, dat klopt.
Ja, oké, grappig.
Het wordt vanuit de Universiteit van Leiden wordt dat gekortst.
Ja.
Ja, dus daar doen we mee.
Leuk, nou actief bestuur zeg.
Ja.
Zit dat in de voorzitter? Want het moet toch geïnitieerd worden.
Nou, ik moet al zeggen dat we hebben ook een heel plezierig bestuur. Hè. We hebben iemand, een penningmeester, die uitstekend in staat is om mede subsidieaanvragen te doen.
Ja.
Dus we zorgen ook dat wat er georganiseerd wordt, wordt ook betaald uit allerlei fondsen en subsidies. We proberen dat niet zo bij de gemeente onder te brengen.
Mm-hmm.
Dus we proberen dat echt zelf te doen. Dat is ook heel plezierig.
Ja.
We hebben een zeer actieve secretaris met jaarverslagen, et cetera. Verslagen is altijd op orde. We hebben een PR-manager die dat ook goed doet. Dus we hebben eigenlijk een mooie club.
Okay.
We zijn nu wel aan het kijken naar uitbreiding van het bestuur. Maar en we hebben een aantal mensen die mee organiseren.
Nou, laten we dan gelijk de kans erbij pakken. Wat voor bestuursleden zoek je?
Nou, wat we nu aan het zoeken zijn, mensen die mee enthousiast iets kunnen organiseren in het park.
Ja, oké. Dus vooral mensen die kunnen organiseren.
Ja.
Oké, maakt niet, bij wijze van spreken niet uit wat.
Nee, maakt niet uit. Ik bedoel, doe mee en is leuk.
Oké, nou leuk, actief. We gaan zo dadelijk verder praten met jou over allerlei activiteiten. Want het begint misschien met het Julianenpark, maar dan is toch een hele lijst aan die erop volgt. Maar we gaan eerst nog even naar wat muziek van je luisteren. Vandaag is onze gast in de thuiswedstrijd Hillegommer Gerard Brom. Een man met een enorme staat van dienst. Niet alleen zijn werkzame leven, van gewetenschapmaker tot in het onderwijs aan toe. Maar ook daarna, toen met zijn, na zijn pensionering, met een scala aan onderwerpen waar hij zich voor ingezet heeft. En we hebben zojuist uitvoerig stilgestaan bij het Julianenpark. Ik ben nog niet zo heel lang in Hillegommer, zei ik al. Maar ik kom er dus elke avond kom ik er langs, want ja, dan maken wij ons rondje wandeling.
Ja, heel goed.
En we hebben het er regelmatig over, mijn vrouw en ik, van dat dat zo fantastisch is. Dat dat park niet alleen zoals het erbij ligt, maar ook goed onderhouden wordt, verzorgd is. Als er wat aan de hand is, is het snel weer op orde enzovoort. Nooit geweten dat daar zo'n groep en club achter zat. Leuk om te horen. En ze zoeken dus nog een aantal vrijwilligers om dingen te organiseren. Dus Hillegommers, als je daar ideeën in hebt, zou ik zeggen, meld je bij Gerard Brom. En wij kunnen je wel aan zijn adresgegevens helpen. Maar er zijn veel meer dingen die Gerard nu in zijn, ik zou haar zeggen, schaarse vrije tijd nog doet. Want hij is ook voorzitter bij de vereniging De Oude Beek.
Ja.
En wat is De Oude Beek?
Nou, de Oude Beek is Oude Beek, het pad is natuurlijk het mooiste pad uit de hele Bollenstreek. Hè. Laten we helder over zijn. Het is natuurlijk een historische waarde, is enorm van dat pad. Dat vinden wij ook. En ik heb ooit een tuin overgenomen van iemand anders, een Volkstuin.
Een Volkstuin, ja.
Maar dit was veel te groot voor mijzelf alleen. Dus uiteindelijk deel ik dat met een tuinmaat. En al pratende, of tenminste, toen zagen we op een gegeven moment dat naast ons een groot gebied eigenlijk niet gebruikt werd. Zo'n 4000 vierkante meter. En toen zijn we met de gemeente gepraat van, mogen wij dat eventueel als volkstuingebied inrichten? Mm-hmm. Nou, daar moesten we wel eerst een vereniging oprichten.
Ja.
Die volkstuinen die liggen er al meer dan 50 jaar. Dus die alle leden waren niet echt enthousiast om lid te worden. Mm-hmm. Uiteindelijk is iedereen lid geworden. Dus dat was ook was wel wat overredingskracht voor nodig, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Maar wel geworden. En we hebben daar, op die 4000 meter hebben we een voedselbos aangelegd. Dat zijn allemaal fruitbomen die door iedereen gebruikt mogen worden.
Okay.
Dus iedereen mag daar plukken.
Iedereen die lid is van de vereniging?
Nee hoor. Okay. Iedereen die er voorbij komt mag gewoon ook in het fruitbomen gaan plukken straks.
Yeah.
Nu is dat allemaal nog klein, maar ze staan er al wel allemaal.
Yeah.
En we hebben daar 20 tuinen ingericht.
Okay.
En die 20 tuinen die worden echt door mensen met plezier worden. We hebben er omheen beukenhagen gezet, de typische bollenstreek beukenhagen daar omheen gezet. Dus we hebben eigenlijk weer 1000 meter bollenstreekhaag bijgeplant. Op het eerste gedeelte 400 meter.
En 20 tuinen zeg je, die door 20 verschillende mensen bijgehouden
worden. Ja, 20 verschillende mensen. Al heel snel daarna kwam de gemeente van, goh Gerard, we hebben nog een stuk grond erachter liggen. Dat is 6000 vierkante meter.
Zo.
Dat grenst aan de Wilhelminalaan.
Yeah.
En daar wonen ook nog mensen die toch niet helemaal zaten te wachten dat er volkstuinen zouden komen. Daar zijn we keurig mee gaan praten. En uiteindelijk hebben we met elkaar besloten dat zij ook allemaal een eigen tuin huren. Direct aansluitend aan de slootkant waar ze aanwonen.
Uh-huh.
Dus die hebben nu een biodiversiteitsstrook. En daar zijn inmiddels ook zo'n 40 tuinen zijn er ook bij gemaakt.
Fantastisch.
Dus we hebben bij elkaar nu bijna 100 tuinen, omdat we ook kleine tuinen gemaakt. Die hebben we ook allemaal ingericht. En verbazing is dat we hebben dit pas dit voorjaar, in februari, hebben we dat contract pas getekend. En als je nu kijkt, is het een volwaardig volkstuinencomplex waar iedereen volop bezig is. Dus het enthousiasme is enorm groot.
Ja.
We hebben natuurlijk wel zorg voor wat er staat. Want er staat een hele mooie oude haag.
Ja.
Die stamt uit de tijd van Napoleon. Daar zijn we heel zuinig op.
Mm-hmm.
Die moet wel onderhouden worden. Daar zijn wel afspraken mee gemaakt
met
de gemeente. Maar hij moet nog wel onderhouden worden.
Mm-hmm.
En dat vinden we nog wel een zorg die we nog hebben.
Okay. Is de gemeente in zijn algemeenheid in Hillegom wel een partij waar je goed mee vooruit kunt?
Oh, jawel, we zijn niet echt on. Natuurlijk hebben we wel eens een keer wat te zeggen, jongens, kom.
Ja,
kom. Maar op zich vind ik wel dat de samenwerking eigenlijk wel altijd wel goed verloopt.
Mm-hmm.
En dan is dat natuurlijk niet in mijn tempo, maar dat kan ik me iets bij voorstellen.
Ja.
Dus dat vind ik ook niet erg. Maar op zich is de wille altijd heel groot. Hè. Bij het Julianenpark hebben we met name met Vincent Lommers heel veel overleg gehad. En Vincent, ja, die was echt wel. Ik denk ook dat dankzij Vincent dat park ook zo mooi geworden is. Hè? Dus dat moet ik ook durven zeggen.
Okay.
En nu bij de Volkstuin is Maarten Dijkshoorn de directe contactpersoon. Die heeft al iemand ingehuurd om dat goed te organiseren. Dus alle contracten zijn rond enzovoort. Dat loopt allemaal wel. We zijn er op het beheerplan is er nog, maar dat is nog een beetje lastig. Maar goed, de Keulen en Aken zijn nu niet op één dag gebouwd.
Nee.
Dus daar wachten we op. We zijn ook bezig om het pad te restaureren.
Ja.
Het pad is ooit een bitumen opgelegd. En eigenlijk vinden we dat er terug moet naar de historische waarde.
Mm-hmm.
En het moet breder, want er is het sloot is natuurlijk niet helemaal plezier gegaan.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk een project wat we apart voeren.
Okay.
En daar is dan weer een andere man van de gemeente bij betrokken, die dat ook keurig begeleidt. Dat doen we ook in een werkgroep samen met de Vrienden van Oud-Hillegom.
Oké. Okay. Ja. Ook daar ben ik toevallig lid van die club.
Ja,
dat
ik geloof het ook, ja.
Waar Frank Verouderen in het bestuur
zit. Ja, Frank Verouderen zit in het bestuur, ja.
Ja, oké. Okay.
Ja.
Die woont ook bij mij in datzelfde gebouw.
Ja, die woont in dezelfde gebouw, klopt.
Ja. Dus en bij die Oude Beek ben je ook voorzitter. Dus je hebt daar ook weer een bestuur met mensen die alle activiteiten doen. En jij geeft leiding aan dat geheel.
Nou ja, mijn idee van leiding geven is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en dat uitvoert.
Ja, precies.
En natuurlijk ben ik af en toe wel een beetje sturend, dat weet ik ook wel.
Mm-hmm.
Maar in principe moet iedereen wel zijn eigen rol pakken. En dat met name in zo'n bestuur van de Volkstuin gebeurt dat ook. We hebben iemand die de tuinen uitdeelt en verzorgt. We hebben iemand die de PR doet. We hebben iemand die zeg maar zorgt voor het secretariaat, hebben de technische commissie. Dus eigenlijk hebben we dat ook allemaal wel georganiseerd in korte tijd.
Oké. Nou zie ik op mijn lijstje nog staan de werkgroep Roos Restaureren Pad de Oude Beek. Is dat wat
dat
je
net dat is restaureren, dat is die werkgroep met de vrienden van Oud Heerdegom.
Hoe pak je dat op?
Nou ja, ik heb in het begin even gedacht dat ik dat als Gerard Brom moest doen, maar dat bleek toch een beetje lastig te zijn, omdat men dacht dat dat pad dan helemaal vernacheld zou worden. Dat is niet aan de orde. Men dacht dat de Hagen weggehaald zou worden. Nou, als iets niet weg moet, is die Hagen. Ik ben juist heel erg voor die Hagen. Mm-hmm. Dus toen ze hebben die werkgroep hebben geformeerd om ervoor te zorgen dat ook in ieder geval wat dat betreft iedereen mee kan doen. Uiteindelijk is de gemeente de verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En we zijn met de provincie in overleg om een toeristische, zeg maar, daar ook een toeristisch fietspad neer te leggen. Dus het wordt niet een formeel fietspad. We willen niet daar een snelweg overrijden met fietsen. Mm-hmm. We proberen ook dat heel netjes op te lossen. En de bekende kwakel die daar ligt, die blijft echt liggen. Dat hoge bruggetje, dat is echt een. Dat vinden we ook heel erg belangrijk.
Oké. Je bent ook betrokken bij het rondje Hillegom. Wat is dat? Nogmaals, ik zeg maar steeds, ik ben nog een betrekkelijk jonge nieuwe Hillegommer, 4,5 jaar. Dus het zegt mij nog niet zoveel, maar
het rondje Hillegom is wijs. Het rondje Hillegom is eigenlijk een uitvloeisel uit het Julianenpark. Toen we in het begin bezig waren met het Julianenpark, hebben we ooit in het bestuur geopperd van het zou wel aardig zijn als we de parken in Hillegom, die overigens heel mooi zijn, ook aan elkaar zouden verbinden. Mm-hmm. Toen hadden we over groene ideeën en zo. Dat zou wel grappig zijn. Op een gegeven moment, ik doe nog wel iets.
Parken, sorry dat je van de week moet ik dan bedenken, Julianenpark wordt gekoppeld aan het Van Nispenpark.
Ja.
En hoe doe je dat dan?
Nou ja, dat is nu even wat ik wil vertellen.
Oh, neem me niet kwalijk.
wat we dus juist, we hadden gedacht om dat te verbinden. Want op een gegeven moment zagen we een subsidie binnenkomen van de provincie. Dat, zeg maar, voor bewegen in de buitenlucht, dat daar subsidie voor waren. En ik had gezien, ik denk, nou, dat past.
Moet uitgegeven worden. Hè?
Dat past eigenlijk wel heel mooi bij wat wij willen. Want als wij in een rondje Hillegom, dus zeg maar een beetje een sportieve ronde door Hillegom maken.
Begin, en dan beginnen te begeven.
En we knopen op die manier die parken aan elkaar. Nou, in Van Nispenpark ligt zo'n eerste stukje waar je sportief bezig kunt zijn. In het Julianapark ligt er ook in het plan om dat ook in het Vossenpark te doen, in Nexuspark. Er wordt ook in het Roosendaalpark, in het Elsbroekenpark. Dus al die parken worden verbonden met elkaar, met het rondje Hillegom. En ook rondom Nexus wordt ook nog nagedacht om daar ook nog een beweegplek te maken. Mm-hmm. Dus op die manier, zeg maar, om sportieve routes door Hillegom te maken.
Ja,
dat is. En we zijn nu ook aan het nadenken hoe dat we ook de toekomstige tuindorp daar ook bij kunnen betrekken.
Oké, wat vind je dan in zo'n park? Ik weet het, Van Nispenpark is natuurlijk wandel, loopgebied, staan wat sporttoestellen. Is dat de bedoeling dat ook in die andere parken
komt? Ja, in die andere parken om dat ook op te zetten.
Dus voor de sporter is er dan iets buiten te doen?
Ja, maar ook voor iedereen die wil bewegen. En dat is helemaal gratis, hè? Dus daar hoef je ook niks voor te betalen. Dat is ook wel belangrijk, hè? Want we denken altijd iedereen wel geld genoeg om een sportschool te betalen. Maar dat heeft echt niet iedereen.
Nee, dat is zo.
En we zien dat het nu al veel gebruikt wordt op die manier. Mm. Dus dat werkt eigenlijk ook wel. Dat is wel grappig. Nou, daar hebben we ook inmiddels wel afspraken met de gezondheidsdiensten van Hillegom om daar ook meer naar te verwijzen en dat ook te laten gebruiken.
Oké, maar gaan we even naar wat muziek luisteren.
Safely in, lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love.
We praten vandaag in de thuiswedstrijd met Gerard Hillegommer, Gerard Brom. Zoals ik er straks al zei, man met een enorme staat van dienst, zowel in zijn werkzame leven als na die tijd. Hij is inmiddels een jaar of wat zal het zijn, 8, 9 met pensioen.
Ja.
En je kunt haast niet bedenken in Hillegom of hij is erbij betrokken of is voorzitter of kartrekker of nou ja, vul maar in. We hebben al een aantal activiteiten in de revue laten passeren, zoals het Julianenpark, de vereniging De Oude Beek, het restaureren van het pad De Oude Beek, het rondje Hillegom. Ik zeg altijd, ik woonde nog niet zo lang, een jaar of 4, maar ik had er nog niets van gehoord. Een rondje Hillegom, kan me er wel iets bij voorstellen. Maar je bent ook vaak betrokken bij nieuwe initiatieven. En nou begreep ik iets met geestgewonden. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, mijn dochter is psychiater op de geestgewonden en die zei, papa, kun je een keer meedenken over de groene GGZ?
Ja.
Nou, dan word ik natuurlijk wel uitgedaagd, dus we hebben een keer een gesprek gehad met elkaar.
En wat is de groene GGZ?
Nou, dat betekent dat mensen, die cliënten die opgenomen zijn in de GGZ, ook kennis kunnen maken met de groen.
Ja.
En groen werkt dan ook wel als een medicijn. Hè? Dat moet, zo moet je ook bedenken. Dus veel groen zorgt voor dingen. Nou, we hebben daar het eerste gesprek over gehad. En naast de GGZ in Volenzang ligt een prachtig bos. Dat is het Lokhorsterduin.
Yeah.
En dat is het laatste stukje historische duin in Hillegom.
Mm-hmm.
En dat daagt natuurlijk uit om daar juist ook je aandacht aan te schenken.
Mm-hmm.
Dus ik ben me nu ook aan het oriënteren van wat kunnen we daarvoor betekenen.
Mm-hmm.
En dat is wel grappig dat dan ook iedereen mee wil denken. Dus de gemeente heeft daar zorg voor, merken we wel. Die vindt dat ook wel heel belangrijk.
Yeah.
Dus iedereen wil ook wel. Dus we proberen nu ook, zeg maar, iets te organiseren rondom de pad.
En waar zitten jullie aan te denken? Of is dat nog een beetje prematuur?
Nou, dat wel, maar, er zijn natuurlijk wel gedacht over toeristische routes door het park heen. Hè.
Mm-hmm.
Er zijn al wel aanzetten gemaakt, maar de provincie Zuid Zuid-Holland, maar ook Noord-Holland, hebben heel veel aandacht voor toeristische routes. En ja, daar zou dat Duin ook een prachtig onderdeel van kunnen zijn. Ja, ja. Nou, daar kunnen we over nadenken.
Oké. Okay. Ja. Kortom, voldoende stof voor de komende jaren.
Ja, die ligt er wel. Ja, ja.
Ik wou nog even terug naar, nou, niet zozeer Davos, maar Davos is astma, CARA, zoals het ook wel genoemd wordt. Ik heb begrepen dat je ook actief bent bij de stichting Steunfonds Longalliantie. Wat doet die stichting?
Nou ja, de Longalliantie, dat is een alliantie waar iedereen lid van is die zich überhaupt met longbehandeling bezighoudt. Dus de longartsenverenigingen, de kinderartsenverenigingen, huisartsenvereniging, verpleegkundigen. Dus ze hebben alles wat in Nederland zijn. En ook de farmacie zit daarbij. Dus alle farmaceutische bedrijven zijn lid, mogen overigens niet meestemmen, want dat mag ook niet. En, maar als de Longalliantie is een relatief kleine organisatie, een project wil uitvoeren, dan hebben ze daar ook geld voor nodig. Daarvoor hebben we toen de tijd een steunfonds opgezet. En dat steunfonds zorgt voor middelen om die projecten ook te ondersteunen. Nou, een van de projecten is inhalator.nl. Mm-hmm. Dat project dat wordt onder andere gefinancierd vanuit het steunfonds om dat ook te kunnen doen. Mm-hmm. Er is een club Bewegen bezig. Nou, die wordt gefinancierd op die manier. Dus er zijn allerlei projecten. En dat zijn allemaal projecten die vanuit een hele kleine organisatie kunnen starten. Ja. En die zeg maar met relatief weinig geld ook ondersteund kunnen worden. Okay. En dat verzorgen we vanuit.
En die gelden komen van?
Met name uit de farmacie vandaan.
Ja, ik wou zeggen, want dat ligt wel een rol voor de industrie, lijkt mij.
Ja, die doen dat ook wel. Die vinden het heel plezierig dat het op deze manier kan. En die kunnen meepraten. Die kunnen ook direct invloeden. Zitten bij de ledenvergadering. Ja, twee keer per jaar komen bij elkaar met alle leden. Dus dat is ook wel heel plezierig om dat te kunnen doen.
Oké. En ik denk dat we ook niet onvermeld mogen laten dat je secretaris bent van de stichting via Vité, als ik het goed zeg.
Ja, maar dat was één keer zo. Maar,
oh, dat is niet meer.
Maar via Vité, ik ben wel gestopt met via Vité. Dat heb ik al jarenlang gedaan.
Okay.
Stichting via Vité.
Wat doet die organisatie?
Ja, dat is wel grappig. Die Stichting via Vité, dat is iets wat Theo Blokland ooit begonnen is.
Ja.
Dus Theo Blokland, vroeger directeur van de KTS.
Ja.
Vroeger directeur van de KTS. Die is ooit, zijn ooit de stichting daar is ooit begonnen met een kloosterorde in Indonesië.
Yeah.
Die zich met name richt op meervoudig gehandicapte kinderen. Mm-hmm. Nou, dat project is verloopt succesvol. En we hebben op een gegeven moment bedacht dat daar ook wat op een andere manier geld te moest komen. We hebben de stichting Via Vité opgericht. En de stichting Via Vité ondersteunt met name dat kinderhuis daar ook, zeg maar, zowel op bestuursniveau en met financiën en dat organiseren. En we hebben daar een tweede kinderhuis kunnen bouwen. Dus dat kinderhuis is zeg maar 2 jaar geleden gereed gekomen. En dat is nu ook gebouwd en dat staat er ook.
Oké. Okay.
Ja.
Fantastisch wat je allemaal... Zit er nog meer aan te komen?
Nee, ik denk wel. Mijn vrouw belooft dat ik me voorlopig eens sinds...
weet je, die wil je ook af en toe nog
zien. Ja, die wil me af en toe even zien. Dus
want als ik het goed begrepen heb, is het natuurlijk Lien leuk om dat als laatste te noemen. Maar we kunnen er niet omheen. Je bent ook nog mantelzorger.
Ja.
Want je hebt een dochter die ernstig ziek is.
Ziek geweest, moet ik durven zeggen.
Ziek geweest.
We hebben daar wel heel veel zorgen over gehad. En we hebben ook wel veel mantelzorg hebben we voor haar moeten doen. Maar ik moet zeggen, het gaat nu uitstekend met haar. Daar ben ik heel blij mee over.
Ja, dus, kan me voorstellen.
Dus de zorgen zijn aanzienlijk minder.
Okay.
Maar goed,
Woont ze in de buurt?
Ze woont in Haarlem.
Okay.
Nou. Ze heeft wel een mooi oud huis. En ik ben natuurlijk wel een beetje technisch opgeleid. Dus papa, kun je even helpen? Dan heb ik wel een heel huis opgeknapt.
Dan heb jij weer een heel huis. Ja, en toen werd het april 2024 en toen kwam de burgemeester op je pad.
Ja.
Die komt waarschijnlijk wel vaker op je pad.
Ja.
In dit geval was het toch een beetje boel.
Ja.
Bijzonder, want jij werd gelonkt naar, ik denk, de culturele raad.
Ja.
Hoe ging dat?
Ik heb een toekomstige schoonzoon die mij een ernstig gesprek wilde hebben.
Ja.
Dus ik denk, nou, dat wordt een huwelijksaanzoek. Dat werd het overigens dus niet. Maar die nam me mee en die draaide in één keer om naar de culturele raad toe. Uh-huh. En ik was er wel redelijk verbaasd dat we daar binnenkwamen.
Oké, dan zat je hele familie, vrouw,
ja, hele familie en vrienden en kennis omheen.
Okay. En had je al een beetje snel in de gaten wat er aan de hand was?
Nou, dat moest ik wel even wennen.
Oké, okay. Ja. Je kreeg een koninklijke onderscheiding vanwege al die activiteiten die je gedaan hebt.
Ja.
Hoe heb je dat beleefd?
Nou, ik vond het, ja, ik vond het wel heel bijzonder. Ik bedoel, ik, ja, je rekent er nooit op, maar ja, ik vond het wel bijzonder dat je dan ridder wordt. Dat vond ik wel een heel bijzonder, dat er zo gevierd mocht worden.
Ja, ja.
En dat vond ik wel bijzonder. En ook de gevolgen ervan, als je nu een jasje aantrekt met een speeltje, dan ben je toch in één keer de ridder.
Dus met feest en hoogtijdagen?
Ja, dan mag dat even. Hè. Dus dan,
mag dat altijd. Ja, ja. Ontzettend leuk. We gaan nog even naar wat muziek luisteren van jou. Vandaag spreken we in de thuiswedstrijd met Gerard Brom, Hillegommer, die zeer actief betrokken is bij allerhande burgerinitiatieven, laten we het zo maar noemen, Stichting Julianenpark, Vereniging de Oude Beek, restaureren van het pad de Oude Beek, het rondje Hillegom, nu weer actief betrokken bij de Geestgronden. Kortom, een man die midden in de Hillegomse samenleving staat. 72, nou dan heb je nog zeker 20 jaar voor de boeg, zeggen ze dan. Ja, hè? Ja. Hoe ziet de toekomst eruit, Gerard?
Nou, eigenlijk wel proberen om actief te blijven. Ik bedoel, je blijft jong bij actief zijn.
Ja, en, zeker. Meens.
Ja, mijn idee is dat, kijk, je kunt wel politiek hebben, maar politiek doet niks. Mm-hmm. In de zin van, pakt geen project op in Hillegom. En ik vind dat de burger daar ook best de initiatief in mag nemen.
Mm-hmm.
Nou, dat is ook maar de reden dat zo'n burgerinitiatief dat ik belangrijk vind.
Ja.
En dat vind ik ook echt heel belangrijk. En nee, burgers moeten veel meer zelf het voortouw nemen.
Mm-hmm. Ja, nou dat heb jij zeker gedaan.
Ja, nou, laat het maar zien.
Ja, precies. Ja. Maar je moet ook wat minder op pad zijn, volgens je vrouw, begreep ik.
Nou, die houdt het altijd scherp in de gaten. Maar goed, ik zei, toen ik het lintje kreeg, was mijn quote, misschien heb je hem ooit gelezen, is als ik het geweten had, had ik een schaar meegenomen, dan had ik hem midden doorgeknipt en de helft aan haar gegeven.
Nou, kijk eens dan, dat is een mooie.
Nee, dus ik bedoel, we moeten ook wel, mijn vrouw ook wel, die maakt dat ook mogelijk dat het kan. Hè?
Precies, dat is absoluut waar. Ja. Achter een actieve man staat ook altijd nog weer een actieve vrouw. Hè?
Dus
want,
ik bedoel dat ook.
Want het thuisfront gaat ook gewoon door.
Ja, het gaat door. Ja,
ja precies. En als jij thuis komt, ja, vind je het ook wel lekker als je gewoon lekker met elkaar een hapje kunt eten.
Nee, maar dat
is wat te noemen.
Ik mag nog wel eens wat meekoken.
Dus oh, dat wel. Ook, dat doe je ook nog.
Ja.
Oké. Okay. Kortom, een buitengewoon actieve man die veel voor de Hillegomse samenleving doet. Daar zeer terecht voor onderscheiden is. Waar we nog heel lang plezier van gaan hebben, schat ik zo in.
Ja.
Ik wil jou heel erg bedanken voor het überhaupt je leren kennen.
Okay.
En mogen luisteren en praten over jouw verhaal. Ik denk dat we daar een hoop Hillegommers een plezier mee doen. Want velen zullen jou in dat dorp kennen, denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
Ik denk dat als jij in de Hoofdstraat loopt, dat het continu is van, hey, hallo, hoe gaat het met jou?
Dat klopt een beetje.
Zoiets in die geest. Dat zal ongetwijfeld tussen ons beiden nu ook gebeuren als we elkaar tegen gaan komen.
Heel goed.
Dus we gaan elkaar nog regelmatig zien. Nogmaals, zeer bedankt.
Okay.
We bedanken Pieter Ottervanger voor zijn technische ondersteuning. En de thuiswedstrijd wordt één keer in de maand door iemand uit één van de vier gemeentes gemaakt. Dus over een maandje ben ik weer bij u terug met een volgende gast.
Sun goes down among the fields of gold.
Walked in fear.